Hebreeën 9 heb ik genoemd de tabernakel toen en nu. De tabernakel toen en nu. De vorige keer hebben we gezien, iets gezien over Christus. Dat hij als hoge priester een veel meer verheven dienst gekregen heeft. Dat is een hele nieuwe gedachte in het boek, in de brief aan de Hebreeën. Het oude verbond is tekortgeschoten, maar de buitengewone bemoediging is, er is een beter verbond. En dat hebben we vorige keer gezien. Ik spring gelijk over op het volgende hoofdstuk, Hebreeën 9. En dat spreekt vooral over de tabernakel. Ik ben van plan om een paar foto's te laten zien. We hebben een geweldige reis gehad naar Israël. En met z'n vieren, hè. Stefan en Maria, die gingen naar Jordanië, naar de Petra, dat was. En wij gingen naar de tabernakel. In het Timna-park, daar staat een tabernakel. Dat is kort hoor, een paar foto's laten zien. Want in dit hoofdstuk komt het wel erg mooi uit. Er wordt losjes van uitgegaan dat je heel goed bekend bent met het Oude Testament. Dat wil zeggen, Exodus, hè, vooral. Wat er beschreven wordt over het tabernakel. En dit is een brief geschreven aan Joden. Die gelovig zijn, hè, in Christus geloven. Maar die verschrikkelijk goed bekend zijn met hun Oude Testament. De Hebreeuwse Bijbel, zeg ik liever. En dat merk je. Je wordt geplonst in dit hoofdstuk eigenlijk. Maar de schrijver gaat er gewoon vanuit dat je een heleboel voorkennis hebt. En dat maakt soms de Hebreeënbrief wat moeilijk. Maar we proberen dat te ondervangen. En vers 24 is voor mij een soort sleutelvers waar het hele hoofdstuk aan hangt. Vers 24, want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Een afbeelding van het ware. Maar in de hemel zelf, omtans ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Dit is een ongelooflijk praktisch vers. Zit vol met toepassingen. En het gaat over twee kanten, en die heb ik in mijn titel geprobeerd te vervangen, de tabernakel toen en nu. Dus we kijken naar het Oude Testament en we kijken naar wat er nu gaande is. We gaan er gewoon in volgorde door het hoofdstuk en dan kom ik vanzelf bij mijn presentatie van de tabernakel. Het eerste punt dat ik wil noemen is de tabernakel toen, de versen 1 tot 10, de tabernakel toen. Onder het eerste verbond heb je de tabernakel. We lezen vers 1. Nu had ook wel het eerste verbond palingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Het eerste verbond was tabernakel, was een eredienst. Godsdienst, mag je misschien zeggen. Maar wat heel bijzonder een rol speelde. Dat is Gods verlangen door de eeuwen heen is geweest om onder zijn volk te zijn, in hun midden te zijn, om bij hen te zijn. En Gods aanwezigheid, in wezen is dat, de hele Bijbel gaat erover, over Gods aanwezigheid. De tabernakel stelt niets voor los van Gods aanwezigheid. De gemeente stelt niets voor los van Gods aanwezigheid. Het nieuwe Jeruzalem heeft geen betekenis zonder Gods aanwezigheid. De Heer is al daar, eindigt het boek Ezechiël. En Mozes krijgt het grote voorrecht dat hij Gods plannetje toegeschoven krijgt. En het plannetje is heel eenvoudig, het model van de tabernakel. Dat vind je in Exodus 25, dat gaan we niet opslaan. Maar alles, het draait erom dat God er naar verlangt om in ons midden te zijn, om bij zijn volk te zijn. Door de eeuwen heen, in welke vorm Gods getuigenis ook heeft ontwikkeld. En als je de geschiedenis gaat lezen van de christenen, van Gods getuigenis, dan Gods werk, de opwekkingen, geestelijke herlevingen. En waar je ook komt, daar draait het om. Is God in het midden. Ook dit hoofdstuk, Hebreeën 9, vers 2 zegt, we lezen iets in het volgende vers. Hebreeën 9, vers 2. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden. Deze werd het heilige genoemd. In Exodus 25 worden alle details, kun je zo'n beetje zeggen, een hoop details, Exodus 25 tot 31 van de tabernakel worden beschreven. Dat is een studie op zich. En nogmaals, wat ik al zei, de schrijver gaat ervan uit dat zijn lezer daarvan af weet. Dat hij heel goed geïnformeerd is. En ik moet zeggen, ik vind dat deze schrijver best hoge eisen stelt aan zijn lezers. Dat is geen kleinigheid. Daar kunnen we nog van leren in onze dagen. Denk ik. Een paar foto's. We reizen dus naar Israël. In dit geval zitten we in een omgeving die heel veel lijkt op de situatie van het volk Israël in de woestijn. We zien in het Timna-park, niet zo ver van Eilats vandaan, er is een model gemaakt van het tabernakel. En dat is op schaal. En Nelly en ik gingen er naartoe met z'n tweeën. Met de auto reden we naartoe. Bij dat park hebben we een hoop dingen kunnen zien. Een geweldig mooi park. Met rotspartijen, met bergen, met allerlei verschillende schakeringen van rotsgesteente. En ik heb wat foto's gemaakt. En aan het eind kwamen we bij de tabernakel. We wisten dat hij daar stond. En we liepen er rond. En we waren niet echt onder de indruk. We vonden het heel gewoontjes. En ja, wat doe je? Maar de deur zat op slot, de poort was dicht. Dus we probeerden dat een beetje te morrelen, want dat was een hangslot, dat ging niet. Dat hadden ze voor mij in de originele tabernakel niet hoor. Maar, en dan zat de zaak er anders uit. Nu wil het geval dat op een gegeven moment komt de man naar ons toe lopen, die kenden we, dat noemen ze de rancher. De rancher had een beetje grote hoed op. En die begon ons, die zag onze belangstelling en heeft ons persoonlijk rondgeleid. Hij kreeg na ons een groep, een grote bus kwam aanrijden met een hoop mensen later. Maar hij nam de moeite en we waren diep onder de indruk van deze man, zijn getuigenis. Hoe hij vanuit de Bijbel die tabernakel ging uitleggen. Dat was volgens meer dan een soort presentatie, dat je alle onderwerpen gaat volgen. Hij ging in op de inhoud en ik vroeg toestemming wat foto's te maken en dat, ik was al bezig trouwens, hoor, maar ik heb terugwerkende kracht gevraagd om toestemming en dat moedigde hij aan, zoveel mogelijk. Dus vandaar. Waar begint het? Dit is dus het tafereel. Je komt er aanlopen daar in de woestijn en dit is best levensecht, want de omgeving lijkt ook heel veel op zoals het geweest is in de woestijn. Er waren ook gebergten, hè, de Sinaï, noem maar op. Maar goed, in de woestijn vind je dit terug. En het is eigenlijk heel eenvoudig. We beginnen bij de poort. Nu, ik denk niet dat het helemaal precies conform de beschrijving in Exodus is. Maar dit was ongeveer de poort. En een kleed daarvoor. En dat is de tabernakel. De tabernakel is ik probeer hem te schetsen met mijn eigen woorden. Ik moet erbij zeggen, ik heb heel veel onderwijs gehad over dit thema van Sidney Wilson. Daar maak ik dankbaar gebruik van. Dat wil ik duidelijk bij vermelden. Als je de tabernakel nadert, dan zie je het eerste wat je ziet is de poort. Wat wil de poort zeggen? Als je binnengaat in een stad vroeger, je capituleert. Je buigt je knieën voor Jezus Christus. Daar begint het evangelie mee. De Bijbelse versie, als ik het zo maar noemen. Nou, we staan dan hier ongeveer. Hier staan we. We staan voor de poort. En we stappen door de poort naar binnen. We buigen voor de heerschappij van de hemel. En dat is nou precies het grote verschil. Als dat heeft plaatsgevonden, dan kan de hemel voor je opengaan. In mijn geval, mijn getuigenis is heel eenvoudig. Toen ik tot geloof kwam, ben ik naar een stil plekje gegaan. En ik heb gezegd tegen de Heer Jezus Christus, u krijgt de eerste plaats in mijn leven. En ik meende het. Ik wist dat had consequenties. En misschien was het nog zwak dat ik wat ik begreep. Maar ik wist, dit is een keerpunt. Dat is de poort. Als je daar zo naar binnen loopt, dan, nu ga ik iets te snel, dan het eerste wat je ziet, ik zie dat beter, dat je ziet het brandofferaltaar. En wat spreekt de brandofferaltaar over? Het kruis van Golgotha. Als je knieën buigt voor de heerschappij van de hemel. Het eerste wat je ziet, het volbrachte werk van Christus. Wat hij gedaan heeft, dat hij stierf in mijn plaats. Dit, de zijkant. Dit is ware groot. Dit is best groot. De brandofferaltaar is best groot. Dit is de tabernakel. Maar het volgende wat je ziet is het wasvat. Het wasvat is om te reinigen. De priesters mochten niet zomaar naar binnen lopen. Ze moesten zich reinigen. En als je in Gods tegenwoordigheid wil komen, want dat is deze plek, uiteindelijk, daar gaat het om, dan kan je niet zomaar doorlopen met vieze voeten. Dan moet je je reinigen. He? Zalig de reiniging van hart. Zij zullen God zien. Dan kom je binnen. In het heiligdom. En je staat verbaasd. En je staat binnen. Het is helemaal donker. Goed, het is een, ik kom misschien een beetje licht door dat gordijn, maar in principe is het donker. En je ziet toch, ja, je kan toch de voorwerpen onderscheiden en de binnenkant. Je ziet dat de binnenkant van goud is, bekleed. Je ziet hier de hoge priester in dit geval, je hebt geluk. Maar je ziet ook aan je linkerkant de kandelaar. Dat donkere plekje daar, waar je God kunt vinden, daar is het mogelijk door het licht om de dingen te gaan onderscheiden. De verlichting van de Heilige Geest hebben we nodig. Als we Bijbelstudie doen, dan zijn we afhankelijk van Hem. De persoon van de Heilige Geest hebben we nodig om de Bijbel te bestuderen. Het is absoluut geen kwestie van een scherp intellect. Dat kan leiden tot dwaalleer. Maar we hebben voortdurend verlichting nodig. Gods Geest moet ons. He, houd zelf de fakkel bij, dat lied he, van de kerst, dat we net de advent zien. Wat zie ik nog meer? Rechts zie ik een tafeltje staan met toonbroden. En dat zegt iets over God voor ons kan betekenen, wat Christus beter gezegd kan betekenen. Ik ben het brood des levens. Je voeden met het woord van God. Maar ik kijk naar verderop en dan zie ik het reukofferaltaar staan. Wat een belangrijke functie heeft. Nu, wat is de rol van deze, van de kandelaar en van het brood des levens? Het is van fundamenteel belang in het vinden van God. In het ontmoeten van God. Zonder Gods woord, zonder het licht van de Heilige Geest, onbestaanbaar. Zonder het brood des levens tot je te nemen, het voedsel van Gods woord. Het is ondenkbaar. Kijk, verschrikkelijke verwarring. En we leven in een tijd dat heel weinig mensen hier komen. Dat ze iets ervaren van de gemeenschap van God via het brood des levens, via het licht van Gods geest. Maar we zijn benieuwd, wat is er verder? En dat is, zit er midden in ons hoofdstuk. Dit wordt beschreven, we gaan het zo lezen, lopen we weer even langs. Maar we kijken verder. Hé, we zien nog een voorhangsel. En ons hoofdstuk beschrijft eens een tweede tent. En dit is zo'n geweldige boodschap. Het is mogelijk om God heel intiem te kennen. op een persoonlijke liefdeband met God te hebben, die zo ver gaat, dat het onbeschrijfelijk is. En als ik mijn hele Bijbel lees, als ik het Nieuwe Testament lees, dan zie ik dat alle heiligen zijn nodig om te verstaan de liefde van God. Maar het is via deze weg dat ik die liefde van God mag ontdekken. Dus aan de andere kant, het is een plek van heiligheid. Dat goud hier rondom spreekt van Gods heiligheid. Je stapt hier niet zomaar naar binnen. We gaan verder. Dit is de brief nog even apart. Dit is die kandelaar, wat ik net noemde, apart. De toonbroden. En ik denk dat ze aardig nauwkeurig zijn nagemaakt. Natuurlijk kunnen er verschillen zijn. Dit is de reukofferaltaar. Dat een belangrijke rol heeft. Aanbiddingen zit er ook in.
Wierook.
Wierookaltaar wordt het ook genoemd. Maar het reukofferaltaar is beter. Ik dacht dat, is het NBV die wierookaltaar noemt? Ik ga naar het volgende. Dat is... Oké. Okay.
Reukofferaltaar.
Reukofferaltaar zegt. Maar we zijn toch nieuwsgierig. Nu in dat heiligdom mogen binnenkomen. En we zien daar nog een gordijn. En kijk, je kunt zien dat er... Hier, nu zitten we aan de binnenkant van het gordijn. En ik heb niet alles, ik heb het niet goed kunnen fotograferen. Want ik was niet van plan om een hele reportage te maken. Ik maakte gewoon heel veel foto's. Ik moet het even doen met wat ik gedaan heb. Is het tweede tent is dit. En de kleden bovenin. Hier met het fijn getweerd. En de kleuren worden ook genoemd in Exodus, hè, natuurlijk. En goud van binnen. Wat je ziet. En wat zie je daar? Je ziet nu. Dit is het heilige der heiligen. De ark. De ark. De ark stelt voor de troon van God. De plek waar Gods aanwezigheid ten diepste aanwezig is. En het zijn twee, zijn het cherubijnen, zijn het, hè, die de ark overschaduwen. Een bijzondere plek. En daarboven, de bovenkant, is het verzoendeksel. En hier een betere foto. Maar in die tent, in die ark, daar vind je de amandel, de stok van Aaron, die bloeide, die toen er op een gegeven moment een geschil was, deed God een geweldig wonder. Toen hij bloeide en gaf vrucht voort, staat ook. Daarnaast zie je de stenen tafelen, de wet van Mozes die hij kreeg boven de Sinaï, en dat die schaal, dat is hier de korianderzaad, dat is het manna, wat bewaard is. Dat vind je in de tabernakel. Nou, ik denk dat ik het even niet bijlaat. Het heilige der heiligen. En er valt, de schrijver zegt het al, er valt heel veel over te zeggen. En ik kan heel goed met hem meevoeren. Want dit is een thema op zich. En heel bijzonder om daar mee bezig te zijn. We gaan terug naar ons hoofdstuk. Ik denk, we lezen gewoon de versen. Vers 4 zit inmiddels, denk ik. Even kijken, ik heb een aantal dingen verteld. Ja, dat heb ik nog min of meer verteld. Vers 3, vers 4. Met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, dat hebben jullie net gezien, het laatste, rondom met gouds overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, die schaal die je zag. De staf van Aaron, die gebloed had, en de tafelen van het verbond, de stenen tafelen. En daarboven hebben we gezien, waren de gerubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Hierover kunnen we nu niet in bijzonderheden treden. Nou, ik kan je wel voorstellen, inmiddels zijn we aardig de tijd kwijt. Alleen al die in vogelvluchten kijken naar de tabernakel. De tabernakel is een machtig onderwerp in de Bijbel. En het verbaast mij dat zo weinigen er iets over zeggen. Het kost moeite om dat te bestuderen. Ja. En wat ik vergeet te zeggen, je ziet hier de wolkolom. Overdag de wolkolom en 's nachts zag je een vuurkolom. Gods aanwezigheid was permanent aanwezig. En het is een geweldig beeld van wat God doet, ook in het Nieuwe Testament. Een model is het. Hij beschrijft heeft het ook de gerubs boven het verzoendeksel. En dan zegt vers 6, dit was dan aldus ingericht en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent. Hier heeft de schrijver het over. Dit was dan aldus ingericht en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent, wat je nu hier ziet, ja, met de kandelaar, met de toonbroden, met de priesters, en hier zie je de hoge priester, maar de gewone priesters waren hier voortdurend bezig, was natuurlijk veel te doen, om van alles, alle taken die ze vervulden. Maar die tweede tent, hierachter, achter dit voorhangsel, dat was heel anders. Dat is vers 7 zegt, maar in de tweede alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. Eens per jaar ging hij binnen in het heilige der heiligen, om God te ontmoeten en daar het bloed te besprengen op het verzoendeksel, en op de vloer. De vloer is trouwens gewoon zand. Dat hij offerde voor zichzelf moest hij doen. En voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. 1 keer per jaar. Dat is weinig. Vers 8. Er komt wat meer commentaar. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen. Zie je het gezag van het woord. De Heilige Geest geeft te kennen. Ik bestudeer de Bijbel niet. Nee, de Heilige Geest geeft te kennen. De drie-enige God, de derde persoon, met gezag, met bevoegdheid geeft te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag zolang de eerste tent nog bestond. Dus in die tijd dat de tabernakel daar stond, was het een model, sprak het over het feit dat, tuurlijk, het was Gods verlangen dat mensen tot hem zouden naderen. Maar er waren enorme restricties. En dat zien we hier. Alleen de dienstdoende priesters mochten hier aanwezig zijn en hun werk doen. De gevolgen van overtreding waren ontstellend. Ik denk aan een heel tragisch voorbeeld met koning Uzzia, geweldige koning die zoveel betekend heeft. En het was in Jesaja 6 dat toen Jesaja die roeping kreeg, dan zegt hij van, in het jaar dat koning Uzzia stierf. De koning Uzzia was een bijzondere koning. Maar op latere leeftijd, en dat lees je in 2 Korinthe 26, ging hij de fout in. Hij ontstak het reukoffer. Hier. Eigenhandig. Maar er waren 80 priesters, samen onder leiding van de priester Azaria, die gingen hem achterna. En ze spraken de koning aan, het komt u niet toe om dit vertrek binnen te gaan. En hij ging tekeer tegen deze priesters. Dus ter plekke brak er melaatsheid uit. Dit is een heilige plek. En deze gebeurtenis laat zien het ontstellende wat kan plaatsvinden. En dan lezen we, maar in de tweede tent, alleen de hoge priester eenmaal in het jaar. Wee degene die zoiets zou wagen. Nou, hoor daar niet zoveel over, hè? Maar Het staat wel in de Bijbel. Onze God is het verterend vuur. De heiligheid van God is een van de allerbelangrijkste onderwerpen in de Bijbel. Het geheel van de tabernakel is een model. In vers 9 staat het, dit was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In zoverre gaven en offers gebracht werden die niets bij machte waren hem, die God daarmee dient, voor zijn besef te volmaken. De offers hadden een functie, hadden een rol, maar ze waren heel beperkt. En er was vergeving. Je kreeg vergeving. Er waren geweldige zegeningen rondom de tabernakel. Al in die fase. En sommige mensen doen heel, ja, soms denk ik wel eens wat minachtend over het Oude Testament. Ja, toen was dat nog allemaal niet zo. Dat is flauwekul. Er was vergeving. In het Oude Testament. En David spreekt over de vergeving in de psalmen. Het waren gelovigen die tot op zekere hoogte geleerd hadden tot God te naderen. En als ik nou willekeurig bij een groep mensen kom. Ik kom daar voor de eerste keer. En het zijn gelovigen. Ik ben als vreemdeling, stap ik binnen en ze delen dingen met elkaar. En ze vertellen dingen wat ze meegemaakt hebben. Dan krijg ik heel snel een indruk waar ze staan. In hun verhouding tot God. En ook of ze echt God zoeken. Zullen ze zijn die tijd nemen om God te zoeken. Maar er zullen ook zijn die dat helemaal niet kennen. En ik zie grote verschillen. Gods bedoeling is dat we hem vinden. Dat we tot hem naderen. Ik ga verder, vers 10. Daar zijn met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn. Opgelegd door de tijd van het herstel. Er komt een andere tijd, dat is wat dit zegt. Een tijd van het herstel. Zeker, we zien bepaalde zegeningen in de tabernakel. We zien Gods aanwezigheid en iedereen zag die manifestatie van Gods aanwezigheid met het blote oog. Daar had ik bij willen zijn. Dat had ik mee willen maken. Dat Gods aanwezigheid daar is. Maar ze ervoeren in die zin niets van hem. Hij was er wel, de Shekinah, de heerlijkheid was er. Maar ze ervoeren hem niet. Wij denken soms dat al die tekenen en buitenkant, als we daar maar bij geweest zouden zijn, als we de Heer Jezus maar meegemaakt hadden, dan hadden we er beter voor gestaan. Dat is niet waar. Nou, dat is grof wat je zegt. Ik denk dat dat niet waar is, laat ik het wat voorzichtiger zeggen. Hij heeft een plaatsvervanger gezonden. En die plaatsvervanger is niet minder dan hij zelf. De persoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest is een persoon. En het is door de Heilige Geest dat de dingen mogelijk worden. We gaan naar het tweede punt. De tabernakel nu. De versen 11 tot 15. Er volgt een nieuwe, een veel betere fase. Geweldig, die tabernakel. Als je over nadenkt en iets mag gaan verstaan van de geestelijke betekenissen. Nou, het heeft bij mij heel lang geduurd. En ik kan eerlijk zeggen, ik ben buitengewoon bevoorrecht dat ik mensen er rondom mij heb gehad die mij heel duidelijk uitgelegd hebben wat de boodschap is van de tabernakel. En vele anderen hebben er nooit iets wat van gehoord. Dus ik denk dat ik kan zeggen dat ik wat onderwijs betreft bijzonder bevoorrecht was. Nu gaat het over de tabernakel nu. Er komt een betere fase, een grotere en meer volmaakte tabernakel. Wij zelf, maar... Nou, denk aan al die betekenissen, al die beschrijvingen. We hebben nu een klein beetje gezien en ik hoop dat het helpt. Want de foto's van de tabernakel waren groot, aardig nagemaakt. Maar Christus opgetreden als hoge priester. We zouden staan, hè, de hoge priester. Maar er is een andere hoge priester. Die gekomen is door de grotere en meer volmaakte tabernakel. Nu valt je mond open. Wil je beweren dat er een grotere tabernakel is dan die tabernakel? Ik heb foto's, daar staat Nelly naast. Die heb ik niet laten zien. Maar eigenlijk had ik dat wel moeten doen. Want dan zie je precies de reële grootte.
Ja, met
die
hoge priester
kon je toch
ook zien?
Dat was heel hoog. Ja, klopt. Ja, is zo. Ook. Kon je ook zien. Ja. Maar je kon het ook, ik heb een paar foto's genomen aan de buitenkant van het tabernakel. En dan sta je een beetje heel onopvallend in een hoekje. Zie je bijna niet. En dan zie je de reële grootte. Maar hier wordt gezegd, een grotere en meer volmaakte tabernakel. Er is dus iets. En als je dus een goede bijbeluitlegger mag vinden, die echt die tabernakel heel fijn kan uitleggen, heel gezegend. Hè? En dan kijk je achterom. En dan geloof je niet, dan geloof je de verschillen niet. Die verschillen zijn zo enorm. Er is een andere tabernakel. En ik durf te beweren, ik heb zo weinig gehoord over dit onderwerp. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het heel laat bij mij begint door te dringen. Ik heb zo weinig gehoord over het feit dat er een andere tabernakel is. Een meer volmaakte tabernakel. Niets met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping. Dus je kunt hem hier niet vinden. Het is hemels. Wat is er gebeurd? Christus is binnengegaan in het heiligdom van een andere hemelse tabernakel. Die er is. Een werkelijkheid. Hij is met zijn eigen bloed binnengegaan en heeft een eeuwige verlossing verworven. Dat is eigenlijk Hebreeën 9. Maar er staat meer. Vers 12. En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed. Eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Vers 12. Bij de eerste tabernakel is reiniging al mogelijk. Staat expliciet in de Bijbel. En dat met het bloed van bokken en stieren en de besprengingen met de azerbaars. Geweldig, de boodschap van vergeving. Die was er al in het Oude Testament. Sommige mensen gaan echt, die leggen zo'n nadruk op de Bijbelse boodschap van de vergeving. En ik krijg de indruk dat ze er blijven hangen. Maar het staat er in het Oude Testament. Bijbels gezien is het niet een nieuw onderwerp. Met de hele Bijbel vind je dit onderwerp. Nu, we zitten midden in een vergelijking. De tabernakel toen, bij de woestijn, en daarin Timna-park, wat we zagen, en de tabernakel nu. Als de eerste tabernakel al een zegen was, wat dan die tweede tabernakel, die andere tabernakel? Hier zijn geestelijke zegeningen die ze hun weerga niet kennen. Nu, er gebeurt iets onuitsprekelijks. Een van de allermooiste versen in de Bijbel gaan we nu lezen. Dat is vers 14 van Hebreeën 9. Ik heb het met kleurtjes heb het aangepast om wat uitleg te geven. Hoeveel te meer, vers 14. We hadden het over die eerste tabernakel. Hoeveel te meer als die al kan heiligen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus. Het bloed van Christus. Dat spreekt over het sterven van Christus. Zijn lijden. Dat spreekt over Golgotha. Die. En die hebben de tweede persoon van de drie-eenheid. Die door de eeuwige geest. De persoon van de Heilige Geest heeft iets gedaan. He? Zichzelf, dat is de Heer Jezus, als een smetloos offer. En dan komt de derde persoon, God de Vader, aan Gods gebracht heeft. De drie-enige God is hier actief. Elk van de drie personen van de drie-enige God is hier, komt hier in beeld. Waarvoor? Waartoe? Dit is geweldig. Om ons geweten, staat er. Ons bewustzijn. Reinigen van dode werken. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetloos offer aan God gebracht heeft, ons geweten reinigen van dode werken. Waarvoor? Om de levende God te dienen. Als mijn geweten zuiver is, dan sta ik heel krachtig. Een voorbeeld te noemen. Wat maakte Hitler zo oersterk daar bij de Wittenberg? Toen hij stond voor de keurvorsten. Hij maakte de Wittenberg natuurlijk zijn stellingen. Maar toen hij op een matje geroepen werd. Bij de keurvorst. De keizer. Karel. Wat maakte hem zo sterk? Terwijl in zwakte en vrezen en beven daar naartoe gereisd is. Ik heb de beschrijving gelezen. Hij kon stellen, ik heb een zuiver geweten. En hij verklaarde voor Gods aangezicht. Dat zijn geweten hem ervan overtuigde. Hè, dat hij de waarheid gesproken had. Hè, door de verkondiging van zijn boodschap en de stellingen, noem maar op. Alles wat hij naar voren heeft gebracht. Waarvoor hij ter verantwoording werd geroepen. Hij had een zuiver geweten. Door het bloed van Christus. Was zijn geweten zuiver. Om de levende God te dienen. En ik zie dit als een voorbeeld van iemand die God dient. Maar in alledaagse omstandigheden, als we God willen dienen, hebben we een zuiver geweten nodig. De duivel klaagt ons aan, valt ons aan. Maar het bloed van Christus, dat reinigt. En het doet iets bijzonders, iets geweldigs. Er is een werking van het bloed van Christus in ons geweten, wat ongekend is. En het stelt ons in staat om de levende God te dienen. De levende God te dienen? Wat bedoel jij? Zeg je dat echt goed? Jij? Ik noem hem Simon. Durf jij dat te beweren? Dat jij de levende God gaat dienen? Want degene die mij van vroeger kende, die glimlachen, hoe kan hij dat nou? Ik ken hem van, ik weet wie die is. Maar als het bloed van Christus ons geweten zuivert, dan is er iets geweldigs gebeurd. En dan staat in vers 15. En daarom is hij de middelaar van een nieuwe verbond. Het Nieuw Testament was, hè. Opdat nu hij de dood zal ondergaan, zijn kruisdood, om te bevrijden van de overtredingen, onder het eerste verbond, de geroepenen, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden. Dat is een mond vol. Elk woord heeft gewicht hier. Geen tijd om het uit te leggen, maar laat het tot je doordringen. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden. Nu zit ik op mijn volgende punt, zie ik. Het derde punt, en dat heb ik genoemd de offers toen. Dat zijn de versen 16 tot 22. De offers toen. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden. Een testament wordt alleen verkracht indien er iemand gestorven is, zegt vers 17. Dat het nog geen gevolg heeft zolang de erflater leeft. Want dat is waar. Als je een brief krijgt, en er is een oom van je overleden. En die is heel rijk, hij heeft het achtergelaten en hij heeft een testament en de notaris heeft ontdekt dat jouw naam daar vermeld wordt. Dan ga je kijken, wat zou dat voor mij betekenen? En dat is hier ook zo. Wat zou dit voor mij betekenen? Bloed heeft gevloeid. En dat is de boodschap van Golgotha. Maar er staat, daarom is vers 18, is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Toen al was het zo. Vers 19, want nadat het door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was meegedeeld, nam hij het bloed van de kalveren en de bokken met water, scharlakenbol en hyssop en besprengde het boek zelf en al het volk. En dan zegt hij, dit is het bloed van het verbond dat God heeft voorgeschreven. Het bloed speelt een enorme rol. Bij die eerste tabernakel. Bij de offers toen. Het bloed. Het draaide alles om. Vers 21. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij even zo met bloed. Dat vind je Exodus 24, meen ik. En Leviticus 8 heeft het over de offers. En dan zegt vers 22 van ons hoofdstuk. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En dan die geweldige uitspraak. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Golgotha is een mast. Het bloed heeft zo'n belangrijke functie. Het is de basis voor mijn vergeving, voor de vergeving die ik gekregen heb. Dat zie je terug in al die offers. Daarom is het boek Leviticus een heel belangrijk boek. Een mooi boek ook, om te lezen. Moeilijk om het in eerste instantie te vatten, maar heel zegenrijk. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dat is de conclusie die je vindt al in het Oude Testament. De basis is het bloed. Leviticus staat er vol van. En we hebben net Yom Kippur gehad in Israël. We hebben het gemist, maar we gingen iets te vroeg weg. Yom Kippur. Dat de hoge priester die ene dag van het jaar binnengaat. He? Met het bloed. Om te offeren voor zichzelf en voor Gods volk. Vers 16, ik ga je snel even. Ik moet even vers 15 bijnemen, dat is Yom Kippur. En met het bloed doen, zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft. Hij zal het op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Dat is mijn Leviticus 16. En dat we zagen, het verzoendeksel, daar werd het bloed gesprenkeld. De plek van de meest heilige plek die je kunt indenken. In het heilige der heiligen. Daar werd het bloed besprenkeld. Vers 16 van, zo zal hij verzoening doen over het heiligdom om de onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen en al hun zonden. Het Leviticus wat ik nu citeer. Het vierde punt ga ik erdoor. Ik probeer het af te maken. Christus offer daarna, versen 23 tot 26. Er worden twee dingen vergeleken. De afbeeldingen, de foto's die we net gezien hebben, maar de hemelse dingen zelf. Dat zegt vers in Hebreeën 9, vers 23, we vorderen al. Noodzakelijk moesten dus hiermee de afbeeldingen van de hemelse dingen nog maar. Dus het model. Gereinigd worden. Maar, zegt de schrijver, de hemelse dingen, zegt hij. Wat gaat daarmee gebeuren? Die moeten ook gereinigd worden zelf met betere offeranden dan deze. Er is iets gebeurd wat nog veel belangrijker is. Nou, wat gebeurde in de tabernakel daar in de woestijn? En dan komt hij, dat vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Een afbeelding van het ware. Dus wat we net zagen, de tabernakel. De Heer Jezus is daar niet binnengegaan. Maar hij is ergens anders binnengegaan. In de hemel zelf. En daar heeft hij een geweldig werk gedaan. Om thans, staat er, ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen. Hij is een verschenen voor Gods aangezicht in de hemel zelf. En hij staat ook niet om zichzelf dikwijls te offeren. Dan vergelijk je de situatie van de hoge priester die jaarlijks met ander bloed dan het zijn in het heiligdom ging. En dan zegt vers 26, want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. Maar dat is niet het geval, dat weten we. Vers 26 vervolgt, maar thans is hij eenmaal bij de voleinding van de aionen, de eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Een geweldig vers. De grote verzoendag. Wat er gebeurde in de hemel. Hij is binnengegaan in het heiligdom. Zijn eerste komst is heel definitief. Dat zegt vers 26. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Lees vers 27. En dat is dan mijn laatste punt, zijn komst straks. En zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft, om veler zonden op zich te nemen. En dan kijken we achterom. Dan kijken we vooruit. Ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Dat is mijn vijfde punt. De komst in de toekomst. De komst straks. De mensheid die stevend af op het einde. Het oordeel hangt in de lucht. Het is ontegenzeggelijk, vers 27. Zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Als iemand het oordeel afwijst, dan spreekt hij vierkant in tegen dit vers. En het feit van het oordeel is zo zeker dat het vergeleken wordt met de komst van de Heer Jezus. Zijn tweede komst. Het is zo'n onomstotelijk feit in de Bijbel. Dat het vergeleken wordt met de zekerheid van de tweede komst. Zo zal ook Christus, staat er, nadat hij eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonden aanschouwd worden door hen die hem tot een heil verwachten. En ik moet echt denken aan dat lied. Eens zal op die grote morgen Jezus' macht worden erkend. Hoe is het weer van Arie Pronk? Ja, ik denk dat het wat snel ging, een aantal punten, maar dan probeer ik me te verschuilen achter de schrijver. Die met de sneltreinvaart dit hoofdstuk neerzet en ons een hoop informatie geeft. Nou, heel eerlijk, Hebreeën is niet een boek waar je eventjes snel overheen moet rennen. Het is een boek waar we echt de tijd voor nodig hebben. En ik hoop dat we ook in de volgende hoofdstukken dat verder kunnen uitdiepen. De tabernakel. Toen en nu. En nog maar meer die echtheid van de werkelijkheid dat de Heer Jezus de dienst verricht daar in de ware tabernakel. Voor Gods aanschijn talentijds. Die dienst verricht.